Wir werden in Handeln auf 24. Heute haben wir gesehen, wie Paulus von den Joden Rat weggebracht und wie die Männer een gelofte hadden genomen om Paulus te doden. En dat was ter oren gekomen van de zoon van zijn zuster. Die had dan ook de legeroverste ingelicht en die had hem laten overbrengen naar Caesarea. Die Claudius Lysias, die overste, die stadhouder, die had ook een brief meegegeven met te beschrijven wat er precies was gebeurd, maar het was een beetje een rooskleurige weergave van de feiten. Het was wel juist, maar niet helemaal zoals het was gebeurd. En uiteindelijk komt Paulus dan bij Festus. En dus degene die verder gaat nadenken of gaat beslissen over zijn dossier. En dan zijn we, Felix. En dan zijn we vandaag in hoofdstuk 24 aanbeland. En daar staat, en na 5 dagen, in vers 1, kwam de hoge priester Ananias met enige oudsten en een advocaat, Tertullus, om tegen Paulus bij de stadhouder hun klachten in te dienen. En toen hij voorgeroepen was, begon Tertullus zijn beschuldiging met te zeggen dat wij door uw toedoen grote vrede genieten en dat er verbeteringen voor dit volk tot stand komen door uw beleid, hoogedele Felix, erkennen wij alleszins en overal met grote erkentelijkheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u met uw bekende welwillendheid ons een ogenblik te willen aanhoren. Wij hebben bevonden dat deze man een pest is, iemand die opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld, een eerste voorstander van de secte van de Nazareërs, die ook een poging heeft gewaagd om de tempel te ontwijden en die wij in hechtenis hebben genomen en naar onze wet wilde oordelen. Maar de overste Lysias is tussen beiden gekomen en heeft hem met groot geweld buiten ons bereik gebracht en bevolen dat de aanklagers zich tot u zouden wenden. Gij zult zelf, wanneer gij hem een verhoor neemt over al deze dingen, wel van hem kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden, vers 9, sloten zich bij de beschuldiging aan door te bevestigen dat dit alles zo was. 5 dagen nadat Paulus daar in Caesarea was aangekomen, in de bewaring van Felix in het paleis van Herodes, komen daar ook de hoge priester, enkele van de ouderlingen en een advocaat. En ik denk dat advocaten nog niet veranderd zijn. Want het is u niks opgevallen als we dat zo lazen. Wat begint die advocaat direct te doen? En dan moeten we eigenlijk rekening houden dat Felix was een heel vreed iemand, een heel onrechtvaardig iemand, een heel hebzuchtig iemand, een heel oneerlijk iemand. En wat zegt die advocaat? Door uw toedoen, zegt hij in vers 3, genieten wij grote vrede. Wel, als er iets was wat minder waar was dan dat, dan was het dat wel. Er was juist heel veel chaos onder de heerschappij van Felix. En wat zegt hij nog? En dat er verbeteringen voor dit volk tot stand komen door uw beleid. Het tegendeel is waar. Nou ja, wat doet een advocaat? Een beetje slijmen, naar de mond praten, iemand het hoofd zot maken, denken dat hij iets is, terwijl hij uiteindelijk, ja, dat is niet de waarheid, dat zijn niet de feiten. En wat zegt hij dan? Wij erkennen alleszins en overal deze feiten met grote erkentelijkheid. En in vers 4 is het eigenlijk een beetje zielig, dat hem eigenlijk wil zeggen van Felix, kijk, jij bent zo goed bezig, jij bewerkt vrede hier in Israël, en jij bent zo goede dingen aan het doen, dat er vrede is, maar ik wil u niet te lang ophouden in vers 4. Ik wil u niet, allee, eigenlijk is het dom dat ik hier voor u sta, maar ik wil u niet te lang op. En ik verzoek u daarom om eens even naar mij te luisteren. Dat is wat hier staat. Ja, dat is een echte advocaat. En hoe gaat hij dan Paulus beschrijven vanaf vers 5? Ja, Paulus is een pest. Waarvan wordt Paulus beschuldigd door deze advocaat? Iemand die opstanden verwekt. Ook weer het tegendeel was waar. Paulus was helemaal niet iemand die opstanden verwekte. Hij was helemaal niet iemand die een pest was. Dat hij overal bij de Joden opstanden zou gaan opwekken. In vers 6 wordt een beschuldiging geuit waarvan we vorige keer al gezien hebben dat die niet waar was. Want hij wordt hier opnieuw gehaald dat Paulus ervan wordt beschuldigd dat hij een poging heeft gewaagd om de tempel te ontwijden. Dat zijn helemaal niet de feiten. Paulus was met een heiden in de stad aan het wandelen. Daar hebben we een hoofdstuk 23 meen ik gezien. Of zelfs, dat maakt niet uit. Iets ervoor hebben we dat gezien. Hij komt in Jeruzalem om te aanbidden. Hij loopt daar met een heiden. En iets daarna zien diezelfde Joden die hem met de heiden in de stad hebben zien lopen, zien Paulus in de tempel. En zij zeggen 1 en 1 en 2, oh, Paulus heeft een heiden in de tempel gebracht. Dat was absoluut niet waar. Maar dat was wel hun conclusie. En hier wordt weer die aanklacht geuit, die beschuldiging, die helemaal niet waar was. En dan zeggen ze ook dat die overste Lysias toen in Jeruzalem tussen beiden was gekomen. En uiteindelijk daarom staan ze voor hem. En dan zegt hij uiteindelijk ook nog heel mooi, van vers 8, praat maar eens met hem. Praat maar eens met Paulus, met deze man, en dan zult je zien dat alles wat wij van hem zeggen, dat klopt. Maar hoe? Welke bewijzen? Wat heeft Paulus, als Paulus niks gedaan heeft, hoe kunnen ze dan bewijzen dat hij iets gedaan heeft, en zij ze valse mensen of valse beschuldigingen zouden uiten, en mensen zouden hebben betaald of opgestuurd? En de Joden die bij deze advocaat zijn, die staan er eigenlijk allemaal bij en allemaal zeggen, ja, zo is het. En daar staat Paulus dan. Paulus staat daar voor hooggeplaatsten. Dat hebben we ook keer ook gezien. Lucas hoofdstuk 21 vers 12. Dat Jezus zei dat als de apostelen voor de koningen en de hoge plaatsen zouden komen, moesten ze niet bang zijn. En Jezus zou hen helpen en zou hen zeggen wat ze moesten spreken. Zou het hen ingeven door de geest. En de reden waarom Paulus hier nu staat was ook, zoals Jezus dat zei, om een getuige te zijn. Om het evangelie te kunnen verkondigen. Maar hoe zou jij reageren? Hoe zou jij daar in die toestand staan? Hoe zou uw houding zijn? Hoe zou uw geloof zijn? Hoe zou uw gemoed zijn? Als je eigenlijk vals beschuldigd wordt. En ze lijken ook nog sterk daarin. Overtuigend daarin. Misschien de beste advocaat die ze konden krijgen met geld. En daar staat Paulus dan alleen. Wel, wat doet Paulus? In vers 10. Maar Paulus antwoordde, toen de stadhouder hem een wenk gaf om te spreken, daar ik weet dat gij sedert vele jaren rechter over dit volk zijt, verdedig ik mijn zaak met goede moed. Gij kunt u immers ervan vergewissen, dat het niet langer dan 12 dagen geleden is dat ik naar Jeruzalem ben gegaan om te aanbidden. En zij hebben mij nog in de tempel aangetroffen, terwijl ik met iemand sprak, of een volksoploop veroorzaakte, nog in de synagoge, nog erger in de stad. En ze kunnen niets waarvan zij mij nu beschuldigen voor u bewijzen. Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God van de Vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat. Terwijl ik van God hoop, gelijk ook deze zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. En hierin oefen ik mijzelf altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. En na verloop van vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offeranden, waarmede men mij geheiligd zijnde in de tempel bezig vond, zonder volksoploop of opschudding. Tot hier. Dus Paulus geeft zijn verdediging. En hij zegt eigenlijk tegen de Felix, eigenlijk ben ik content dat jij degene zijt die moet gaan beslissen over mijn zaak. Waarom? Hij was al vele jaren rechter over Israël. Met andere woorden, hij wist wat er in Israël altijd gebeurd was. En als Paulus dan toch zo'n onruststoker was, als er iemand het zou weten, zou Felix het wel zijn. En dat zegt Paulus. Maar Paulus zegt ook, ik ben niet langer dan 12 dagen geleden ben ik hier aangekomen. En Geen van al die mannen hebben mij in de tempel aangetroffen, hebben mij aangetroffen terwijl ik aan het spreken was met iemand, of een volksoploop aan het veroorzaken was. Nergens in de stad. Niet in de synagoge, niet in de tempel, nergens. En Paulus zegt, laat ze het maar bewijzen. Ze zullen niks kunnen bewijzen. Maar Paulus zegt wel, dat zij wel iets gezegd hebben dat juist is. Namelijk, de weg die zij in secte noemen, dat Paulus inderdaad de God van de Vaderen vereert. Gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten staat, want Paulus geloofde ook in de wet en de profeten. Paulus was ook een Jood. Maar Paulus geloofde wat de wet en de profeten zeiden over de Messias. De Joden niet, die hebben hem verworpen. En wat zegt hij dan? In de wet en de profeten, terwijl ik van God hoop, gelijk ook deze zelf, het verwachten. En wat verwachten zowel de Joden als ook Paulus? Wat hadden zij gemeenschappelijk? Dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zou zijn. Dat is een geloof wat enorm vertroostend werkt. Als wij weten dat er een opstanding zal zijn wanneer ons lichaam gestorven is. Dat er een opstanding zal zijn van hen die rechtvaardig zijn, maar ook evenzeer een opstanding van hen die onrechtvaardig zijn. En dat is het oordeel dat Jezus dan zal vellen. De rechtvaardigen zullen het eeuwig leven beërven en de onrechtvaardigen zullen de eeuwige straf krijgen. En wat zegt Paulus? Wel, omdat die dingen zo zijn, ik heb een onergelijk geweten voor God en de mensen. Dus Paulus zegt, ik kan iedereen in de ogen kijken. Ik heb niks te verbergen. Ik kan getuigen van wat ik doe en wat ik niet doe. En dat is iets heel moois als je dat kunt zeggen, want er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen. Dat ze iedereen in de ogen kunnen kijken en dat ze kunnen zeggen, ik heb niks verkeerd gedaan. Ik ben onschuldig. En dat is iets waar Paulus zich in oefende. En ik denk dat is iets waar wij ons ook in moeten oefenen. Het is zo belangrijk dat wij een goede reputatie opbouwen en houden. Dat wij ten alle tijden bewust zijn van wat we doen, dat dat later consequenties kan hebben. En later bedoel ik in dit leven al. Stel dat Paulus op een gegeven moment toch zijn zelfbeheersing was verloren. Had hij dan nu kunnen zeggen, ik heb een onergelijk geweten voor God en voor de mensen. Ik hoef mij niks te schamen. En dat is iets waar wij ook aan moeten werken. Onze reputatie moet zo zijn dat ook al zouden mensen slecht praten, dat niemand het zou geloven. Maar Paulus zegt, kijk, waarom ben ik naar hier gekomen? Ik ben naar Jeruzalem gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offeranden. De beschuldiging was, hij is een pest. De beschuldiging was, hij brengt hier heel de stad in oproer. En Paulus zegt, het tegendeel is waar, want ik ben juist gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen. Voor offeranden te brengen. En daar was ik mee bezig in de tempel, toen zij eigenlijk mij begonnen te beschuldigen. Wat zegt hij dan op het einde van vers 18? Maar enige Joden uit Azië. Vers 19. Die moesten hier voor u staan en een aanklacht indienen. Indien zij iets tegen mij hebben. Of laat deze hier zelf zeggen. Wat voor misdrijf zij hebben gevonden toen ik voor de raad stond. Of het moet zijn het ene woord dat ik in hun midden staande uitriep. Ter zake van de opstanding van de doden sta ik heden voor u terecht. Vers 22, maar Felix, die zeer goed van de weg op de hoogte was, verdaagde hun zaak en zeide, zodra de overste Lysias komt, zal ik in uw zaak een beslissing nemen. En hij beval de hoofdman hem in bewaring te houden, maar minder streng, en niemand van de zijnen te beletten hem van dienst te zijn. Is dat niet vreemd, wat Felix hier doet? Wat zegt Felix? Felix, die was zeer goed op de hoogte van de weg van Jezus. Hij had er al van gehoord. Maar hij stelt de zaak uit. En wat is zijn reden om de zaak uit te stellen? Wel, in vers 22 zegt hij, ik moet eerst de overste Lysias spreken, en als die komt, dan ga ik een beslissing nemen. Maar hij had toch al een brief meegekregen in hoofdstuk 23, van de overste Lysias, die hem piekfijn, wel eens niet helemaal in de juiste volgorde. Maar die hem al had uitgelegd wat er was gebeurd in Jeruzalem. Waarom moest hij nog eens wachten tot Lysias kwam? Dat was een excuus. Maar een excuus dat niet zo uit een zuiver hart voortkwam. Want wat zien we in vers 24? Na enige dagen kwam Felix daar met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was. En hij liet Paulus roepen en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd. En antwoordde, ga voor heden heen. Wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden. En tegelijkertijd hoopte hij dat hen door Paulus geld zou worden aangeboden. Dit was ook de reden dat hij hem telkens weer liet komen en zich met hem onderhield. Felix was getrouwd met Drusilla. Drusilla is de derde vrouw van Felix. En Felix was de tweede man van Drusilla. Dus ze waren alle twee al een paar keer getrouwd geweest. Maar Felix was niet zo zuiver, want wat hebben we gezien in vers 26? Waarom wilde hij telkens met Paulus spreken? Hij wou omgekocht worden. Hij wou een beetje geld toegestopt krijgen. Om zijn beslissing misschien wat daadkracht bij te zetten. Om misschien een Paulus zijn voordeel te beslissen. Wat zou jij doen? En er zijn landen, ik denk dat wij echt dankbaar mogen zijn dat wij in een land leven waarin wij niet hoeven om te kopen. Maar je kunt het altijd doen, maar je hoeft het niet. Je kunt hier leven en je hoeft niemand om te kopen. Er zijn heel veel landen, Brazilië, in Afrika, China, waar je ook zijn, daar is het in de cultuur ingebakken dat jij moet omkopen. Wat gaat je doen als christen? Gaat je iemand geld betalen om iets in je voordeel te laten beslissen? En dan praat ik niet over, ik moest over tijd een nieuwe pas halen. En de overheid, nee, ze kochten mij niet om, maar ze lieten mij wel betalen voor mijn nieuwe pas. En dat is een belasting van de overheid, dat is niet omkopen. Dat is iets betalen voor een dienstverlening die de overheid u geeft. Maar wat als jij nu in een land zit, dat je geen pas krijgt, dan zei je daar een ambtenaar die zegt van, weet je wat, ik zal dat regelen voor u, maar dan zult je mij wel eerst 500 euro moeten geven. Wat gaat je doen? En zo zijn er heel veel landen. En ik zeg je dit, als christen kun je daar niet aan meedoen. Je kunt die niet laten omkopen. Maar dat brengt soms heel moeilijke toestanden met zich mee. Ik weet van evangelisten, heb ik al verhalen gehoord, dat zij in landen kwamen, en dat het hen heel veel problemen opleverde, omdat ze die mensen die daar werkten voor de overheid, die wilden omgekocht worden. Soms zelfs niet werken voor de overheid, bendes die bepaalde gebieden controleren. En die willen opgelegd worden, die willen betaald worden. Wat gaat je doen als kind? Ik denk dat iets is waar je nu al goed over kunt nadenken, wat dat later ooit mocht gebeuren. Niet dat je dan zegt, dat doet wel even. Dan kan niet in mijn voordeel beslist worden. We stoppen iemand een beetje geld toe. Paulus deed dat niet. Paulus had eigenlijk zijn vrijheid kunnen kopen. Hij had uit de gevangenis kunnen geraken. Felix die bleef hem maar opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw roepen. Hij was nieuwsgierig naar het evangelie. Maar telkens hoopte hij, nu gaat die Paulus mij toch een beetje geld geven. Paulus deed dat niet. Maar wat deed Paulus wel? En dan moet je denken, dit is de persoon die over u gaat beslissen. Dit is de persoon die moet gaan beslissen wat er met u gaat gebeuren. Mensen hebben u vals beschuldigd, je bent wel gehoord, en die man heeft gezegd, ik ga er nog even over nadenken. Wat gaat je doen? Gaat je niet dan zo handelen dat alles in uw voordeel wordt gepleit? Weet je wat Paulus deed? En ik weet niet wat ik dat zou doen. Ik hoop dat ik genoeg geloof heb om hetzelfde te doen. Paulus sprak Felix over rechtvaardigheid en getogenheid en het toekomstig oordeel. Wat zou dat betekenen voor een man als Felix? Dat hij in een huwelijk zat waar hij niet mocht inzitten. Dat hij niet goed bezig was. Dat hij wreed was, onrechtvaardig was. Dat hij zich liet omkopen. Dat dat niet juist was. Dat was waar Paulus over sprak. In het moment dat hij helemaal afhing van die persoon. Felix werd zelfs bevreesd. Waarom zou die bevreesd worden? Als jij doet wat God zegt, als jij leeft in geloof en onderwerping aan God, zou je dan bevreesd moeten zijn voor God? Absoluut niet. Dan heb je juist vrijheid. Dan heb je juist gerustheid in je hart. Dan is er geen aanklacht tegen u. Dan is er geen beschuldiging, geen vrees van wat gaat God doen als ik kom te sterven. Want je staat recht met God. God heeft u vergeven. Felix werd bevreesd. En hij zegt van, weet je wat? Ik zal het nog wel eens zien. Ik zal nog wel eens een andere keer luisteren. En dat was gewoon een excuus. Dat was gewoon een excuus. Want iemand die wil luisteren, die zal luisteren. En beslissen om niet te luisteren, is ook een beslissing. Beslissen om nu niet te beslissen, want wat doet het evangelie? Het evangelie doet u een uitnodiging om te beslissen. Ofwel volg je Jezus, ofwel verwerp je Jezus. Iemand die zegt, ik wil nu nog niet beslissen, dat is ook een beslissing. Die heeft beslist om nu niet voor Jezus te kiezen. Als je niet voor hem kiest, zit je tegen hem. Dat was wat Felix deed. En waarschijnlijk ook Drusilla, want daar hadden we niet over gesproken. Maar ja, het was ook niet niks wat Paulus tegen hem zei. Drusilla zal ongetwijfeld een mooie, aantrekkelijke vrouw geweest zijn. Die hem waarschijnlijk in veel opzichten plezierde. En wilde hij met God recht gemaakt worden, dan zou hij die vrouw moeten wegdoen. Dus dat was ook geen simpele beslissing. Maar ja, wat is het alternatief? Het niet doen en een zonde leven en voor eeuwig verloren gaan. Het is uiteindelijk nooit tijd, het is uiteindelijk nooit het juiste moment om te beslissen om je te bekeren. Daar is het nooit het juiste moment voor. Dat moet je gewoon doen. En niet wachten, niet uitstellen. Paulus sprak over rechtvaardigheid in getogenheid, toekomstig oordeel. Vers 27. Maar toen de termijn van 2 jaar voorbij was, kreeg Felix tot opvolger Porcius Festus. En daar Felix de Joden een gunst wilde bewijzen, liet hij Paulus in gevangenschap achter. Nu, we weten dat Felix, hij was procureur van Judea, van 52 tot 58 na Christus. Dus Porcius Festus, dat gaat ongeveer 59 na Christus zijn dat hij is aangesteld. Dat is wat de seculaire geschiedenis zegt. Maar in 2 jaar gaan voorbij en Felix krijgt die opvolger Festus. Ja, en Felix die laat Paulus gewoon in de gevangenis. Wat betekent dat? Dat Paulus nog altijd geen geld heeft betaald. Maar Paulus had wel, zoals we eerder zagen, hij had wel wat meer ruimte, wat meer, hij mocht zelfs zijn bekenden, zijn vrienden, de christenen, mochten bij hem komen, mochten voor hem zorgen. Dus hij had wel wat meer vrijheid, maar toch, hij zat nog steeds in de gevangenis. Onder een valse beschuldiging. Maar Paulus hield zijn geloof. Paulus kwam voor zijn geloof uit. En predikte zelfs het geloof tegen hen die over hem zouden gaan beslissen. En wat hij zei was niet niks. En ik denk dat dat voor ons ook een les is. Wat zou jij zeggen tegen Felix? Als jij in Paulus in schoenen staat. Hoe zou jij reageren? Zou jij met de evangelie verkondigen? Of zou je bezig zijn met jezelf? Zou je jezelf kost wat kost willen verdedigen en vrij krijgen? Of zou je God willen dienen in zo'n zaak? Ik vond dat mooi, als ik daar zelf ook over nadacht, dat ik denk dat dat een goed voorbeeld is voor ons. Te zien hoe de duivel werkt door mensen heen. Hoe ons geloof, zoals Paulus, dag na dag op de proef kan gesteld worden. Maar dat het belangrijk is dat we bezig zijn met het werk van God. En dat God ook ziet wat er allemaal gebeurt. En dat God steeds nog altijd wil dat je bezig bent met zijn werk. En God zal wel zien waar het God zal wel beslissen waar het eindigt, hoe het zal uitlopen. En dat is ook een stuk vertrouwen in God zijn voorzienigheid. Dus volgende keer gaan we dan ook verder hoe Paulus voor Festus komt. En daarna. Dat is vast. En daarna voor Agrippa. Amen.